Ze hebben dat goed gedaan en 's avonds kunnen we daar nog verder van genieten. Goedemorgen allemaal. Vorige week hebben we het al verteld. Toen was Andy exact 5 jaar voorganger van Samen Kerk. En 5 jaar geleden heeft George dan de fakkel overgedragen. Ik heb daar een foto van dat moment, als het goed is. Dat was 5 jaar geleden, schoon, hè? Andy is een beetje grijzer geworden. En George is jonger geworden, wie zegt dat? Ja, en daar zien we dat George zijn zegen geeft aan Andy en Naomi. Een heel mooi moment. En niet veel later heeft Andy de kerk bijeengeroepen om de toekomstplannen te delen. En hij legde daaruit dat wij van Christengemeente Zonhoven naar Samen Kerk zouden gaan. En dat wij opnieuw gingen streven naar die oorspronkelijke Pinksteridentiteit van 30 jaar geleden. En bij zo'n identiteit hoort natuurlijk ook een visie. En Andy heeft toen een uitgebreide uitleg gegeven over die visie. En voor mij en Ward klonk dat als muziek in de oren. Wij zeiden toen nog tegen elkaar van als wij een visie mochten schrijven voor de kerk, zou het exact dat zijn. En Andy probeerde toen uit te leggen dat onze taak als christen en dus als Samen Kerk is om zoveel mogelijk discipelen te maken. En hij heeft dat toen gedaan aan de hand van een berekening. En aan die berekening konden we eigenlijk zien wat voor impact dat wij konden maken als kerk en hoeveel mensen dat wij potentieel zouden kunnen bereiken met evangelie. Ik heb die berekening 5 jaar later nog een keer opnieuw gemaakt, met ongeveer dezelfde redenering. En vandaag tellen wij in Samen Kerk 136 leden, waarvan dan er ongeveer een dertigtal uit Zonhoven komen. En de rest van ons wonen in 17 andere gemeentes. En als wij al die inwoners van al die 18 verschillende gemeentes gaan optellen, komen wij aan een totaal aantal inwoners van 429.153 inwoners. 1% daarvan is ongeveer evangelisch christen. Dat wil zeggen dat wij allemaal samen een potentieel bereik hebben van 424.861 mensen. En dan heb ik een vraag voor jullie. Het is geen retorische vraag, dus ik wil echt wel antwoorden horen. Hoeveel procent van, laat ons zeggen 400.000, om het gemakkelijk te maken, denken wij dat God wil dat het evangelie gaat horen? Hoeveel? 100. 100%, absoluut. God wil dat al die mensen het evangelie gaan horen. Ik heb nog een vraag. Hoeveel procent van die 400.000 mensen geloven wij dat God ons wil gebruiken om het evangelie te vertellen? Hoeveel? Ik hoor daar 100%. Zegt iemand iets anders? Ik ga het moeten houden op 100%, denk ik. 5 jaar geleden had Andy geloof voor 1000 man. Dat is 0,24%. En vergeleken met u had Andy een heel klein geloof. 0,24%. En daar kwam eigenlijk een beetje tegenstand. Foei, Andy. Daar kwam eigenlijk een beetje tegenstand op. Andy heeft toen verschillende gesprekken gehad met mensen die aanhaalde dat 1000 mensen misschien toch wel heel veel was en dat die visie een beetje onrealistisch was. En toch zijn we toen met goede moed begonnen om die visie in de kerk te krijgen. We zijn toen gestart met de waarde van samenkerken. Ondertussen kennen jullie die al allemaal. De S staat voor sterke mensen, de A staat voor, de M staat voor, de E staat voor, de N staat voor. Nodig. Jullie kennen dat allemaal. En jullie hebben daar eigenlijk geen spiekbriefje voor nodig, dat ben ik zeker. Maar veel verder dan dat zijn we eigenlijk niet geraakt. En wij dragen daar natuurlijk de volledige verantwoordelijkheid in, want na een tijdje zijn we gestopt met praten over die 1000 man. En op een of andere manier hoorden wij onszelf, en dan heb ik het over de leiding van de kerk, dan hoorden wij onszelf en daarom ook anderen op een bepaald moment nog maar praten over 400 man. En dat werd als veel gezien, veel te veel. En als het dan ging over onze waarden en de visie, dan kwamen er wel zo'n keer vragen tot bij ons van samen. We zijn toch niet echt samen? Of visie. Waarom heeft een kerk nu eigenlijk een visie nodig? Dat zijn kritische vragen die zeker gesteld mogen worden. Maar laat ons daar dan ook ineens de vraag bij stellen welke rol en welke verantwoordelijkheid dat wij zelf nemen in dat verhaal van samen. Want wij zijn allemaal samen kerk, hè? En misschien zit je hier en denkt je, maar ik wil absoluut mijn steentje bijdragen, maar ik ken de visie helemaal niet. En wel, dan heb ik goed nieuws voor u. Want eigenlijk heb je dat zojuist gehoord en je hebt het ook gezien als je hebt opgelet bij de aftelklok. Maar eigenlijk willen wij een kerk zijn dat gelooft dat God ons wilt gebruiken om het evangelie te gaan verkondigen aan minstens 1000 man. En dat wij die 1000 man, nadat zij het evangelie hebben gehoord, dat zij ook hun harten aan Jezus mogen geven. Maar misschien is het niet onbelangrijk om even te gaan kijken wat de definitie van een visie nu eigenlijk is. Ik heb het zojuist al gezegd, ik sprak over een identiteit in de kerk, haalde daar het woordje Pinksteridentiteit aan, want wij beschouwen ons als een Pinksterkerk. En binnen een organisatie of kerk, wanneer we spreken over identiteit, vallen daar de termen onder missie, visie, strategie, waarde. En wanneer we spreken over waarde, dan spreken we automatisch ook over normen. En als kerk hebben wij dan ook nog een geloofsbelijdenis. En een missie, als we kijken naar de definitie van een missie, dan is dat een opdracht. Dat is iets wat wij moeten doen. Een visie, dat is een toekomstbeeld. Waar willen we naartoe? Een strategie, dat is een plan van aanpak. Hoe gaan we dat bereiken? En waarden, dat zijn principes die wij belangrijk vinden. En normen zijn de regels die daaruit voortkomen. En deze 4 of 5 elementen, die kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. En ik wil dat een keer kaderen aan de Bijbel. En het verhaal van Mozes past daar volgens mij heel goed bij, omdat we dat verhaal allemaal kennen. En Mozes die kreeg van God een missie. Een missie is een opdracht die uitgevoerd moest worden. Wat was de missie van Mozes? Zijn missie was om het volk Israël te bevrijden uit Egypte. Maar God gaf niet alleen een missie. Hij gaf ook een visie. En een visie is een bestemming. Dus wat was de visie in het verhaal van Mozes? Het beloofde land. En wat als God alleen een missie gaf zonder een visie? Dan zou Mozes wel geweten hebben dat hij het volk moest bevrijden. Maar dan zouden ze na die bevrijding voor altijd doelloos blijven ronddwalen in de woestijn. En wat als God een visie gaf zonder een missie? Dan zouden de Israëlieten alleen maar kunnen dromen van het beloofde land, maar de bevrijding zou er nooit komen. Dus dat laat zien dat visie en missie samen moeten gaan, maar dat is niet genoeg. We hebben ook een strategie nodig. Want zonder strategie zou Mozes wel weten wat dat hij moet doen en waar dat hij naartoe moest gaan. Maar hij zou niet weten hoe dat hij dat moest doen. En God die gaf Mozes op voorhand ook een heel duidelijke strategie. Hij zei dat Mozes naar de farao moest gaan om te eisen dat hij Israël zou laten gaan. Hij zei dat de farao zou weigeren. God zou farao dwingen. De laatste plaag zou farao Israël laten gaan. En Israël zou niet met lege handen vertrekken. Dat was geen improvisatie, maar dat was wel een duidelijke strategie. Dus Mozes die had een missie gekregen, een visie gekregen, een strategie gekregen, Maar zonder waarden en normen kon het nog altijd misgaan. En we waren de waarden in het verhaal van Mozes. Zoals ik al zei, waarden, dat zijn dingen die wij belangrijk vinden. En normen, dat zijn de regels die daaruit voortkomen. Dus dan zouden we kunnen zeggen dat de 10 geboden vergeleken kunnen worden met waarden en dat de bredere wet die daaruit voortkwam vergeleken kunnen worden met normen. Maar wat als God geen waarden en normen had gegeven? Dan zou Israël wel bevrijd zijn. Dan zouden zij wel op weg zijn naar het beloofde land. Maar zij zouden niet weten op welke manier dan ze zich daar moesten gedragen. En dan zouden ze hoogstwaarschijnlijk nog veel langer dan 40 jaar in de woestijn hebben doorgebracht. En zo zie je maar, zonder missie weet je niet wat je moet doen. Zonder visie weet je niet waar dat je naartoe gaat. Zonder strategie weet je niet hoe dat je daar moet komen. En zonder waarden en normen weet je niet hoe dat je daar moet gedragen. En als we op die manier een keer naar Bijbelverhalen gaan kijken, dan zullen we ontdekken dat missie en visie zeker en vast iets Bijbels is. Dus de volgende keer dat je een Bijbelverhaal leest, is misschien wel fijn om een keer te onderzoeken wat een missie is, wat een visie is, wat een strategie is, wat de waarden en de normen zijn. En op die vragen heeft Andy 5 jaar geleden ook antwoorden gezocht. En daarom hebben wij vandaag ook een missie. En wij geloven aan de hand van de opdracht die Jezus ons heeft gegeven om zoveel mogelijk discipelen te maken, dat wij Gods hart zichtbaar moeten maken aan zoveel mogelijk mensen en dat wij een kerk moeten zijn die zorg draagt voor zowel gelovigen als niet-gelovigen. Wij hebben ook een visie. En dat is dat wij een groeiende kerk mogen zijn die een onmisbare impact zal hebben in de samenleving. Wij hebben ook een strategie. En wij geloven dat die strategie moet zijn, dat wij stevig geworteld moeten zijn in die samenleving. En wij hebben ook waarden, en die kennen wij allemaal aan de hand van de letters van samen. Maar ook hebben wij een geloofsbelijdenis. En die gaat je vanaf nu elke week kunnen zien op ons scherm bij de aftelklok. Ik heb daar geen slide van. Maar je kunt die ook vinden op onze website. En ik wil even blijven stilstaan bij 1 puntje uit die geloofsbelijdenis, die mij heel nauw in het hart ligt. En dat is dat wij in Samenkerk geloven dat God zowel mannen als vrouwen roept en talenten geeft. En dat in Samenkerk zowel mannen als vrouwen deze roeping mogen volgen en hun talenten mogen inzetten in de kerk. En eigenlijk is dat een stelling die de laatste weken terug wel onder mijn aandacht is gekomen. Waar ik dan de laatste weken ook heel veel over heb nagedacht. En ik ben voor mezelf een keer opnieuw gaan onderzoeken waarom dat wij dat geloven. En die gedachten wil ik even met jullie delen. En ik neem dan ook ineens de vrijheid om af en toe in de naam van de andere oudsten te spreken. Maar de talenten waar dat wij het over hebben, zijn niet de dingen waar dat wij goed in zijn, zoals muziek, zang, sport, kunst, noem maar op. Maar we spreken hier over geestelijke gaven. Meer specifiek de gaven van de geest. En Paulus legt uit dat er verschillende genadegaven zijn, dat er verschillende bedieningen zijn en dat er verschillende werkingen zijn. En dat die allemaal van dezelfde geest komen. En in het Nieuwe Testament lezen wij over die verschillende soorten gaven. En wanneer we die gaan bundelen, dan gaat dat over wijsheid, kennis, geloof, wonderen, profetie, onderscheid van geesten, tongen, uitleg van tongen, leiding geven, onderwijs, bemoediging, ontferming en dienstbaarheid. Dan gaat het ook nog over apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En Paulus die benadrukt in 1 Korintiërs 12, vers 11, dat de geest die gaven uitdeelt zoals hij wilt. En ik ga er dan vanuit dat hij die gaven ook uitdeelt aan wie hij wilt. En daarom geloof ik dat Gods geest die gaven uitdeelt aan zowel mannen als vrouwen. En dat zien we trouwens ook in de profetie van Joël 2, vers 28 en 29, waarin God belooft dat hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En dat dochters en zonen zullen profiteren. En op Pinksteren ging die profetie dan in vervulling, toen de geest werd uitgestort op alle gelovigen, mannen en vrouwen. Dus de gaven van de geest die verschillen in functie en in vorm en ze worden gegeven aan mannen en vrouwen. En we zien in de Bijbel dat vanaf de schepping tot de vroege kerk dat God zowel mannen als vrouwen roept om samen zijn werk te doen en samen de gemeente op te bouwen. En dat dat Gods plan was van in het begin. Toch zijn er een tweetal bijbelverzen of bijbelgedeeltes die vaak worden aangehaald om aan te tonen dat vrouwen die gaven niet mogen inzetten in de kerk. En dat gaat over teksten die we terug kunnen vinden in 1 Korintiërs en in 1 Timotheus. Maar wij geloven dat die specifieke teksten geschreven zijn voor bepaalde situaties in die tijd, gericht aan de wanorde en de uitdagingen van die gemeente. En een van de argumenten daarvoor is dat Paulus aan 7 verschillende gemeenten brieven schreef. En in al die brieven komen bepaalde thema's aan bod. Maar als het gaat over de plaats van de vrouw in de kerk, schrijft hij niet aan alle gemeenten, maar hij schrijft aan 2 gemeenten. Korinthe en Efeze. Wat laat zien dat het over een specifieke correctie gaat voor die 2 gemeenten. En niet per se een algemene regel hoeft te zijn voor alle kerken. Want dan zou hij dat hoogstwaarschijnlijk in al zijn brieven aan alle gemeenten hebben geschreven. Maar daarnaast zijn er ook gewoon meer dan genoeg bijbelteksten die aantonen dat vrouwen wel geroepen zijn. En ik ga proberen om die verzen een keer voor jullie op een rijtje te zetten. Dus het is veel Bijbel vandaag. En we gaan beginnen bij Genesis 1, vers 27 tot 28. Ik heb dat niet allemaal op de slides gezet. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar zijn beeld schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hun en God zei tegen hun: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Vanaf het begin was dus duidelijk dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. En dat zij allebei geschapen zijn naar Gods beeld en dat zij samen over de schepping zouden heersen. Zowel de man als de vrouw ontving dezelfde zegen en dezelfde verantwoordelijkheden. Verder zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En soms wordt dat woordje hulp in de volksmond of een beetje al lachend nogal vrij vertaald alsof dat de vrouw de assistente of de ondergeschikte van de man is. Maar dat klopt helemaal niet, want dat woordje dat hier gebruikt wordt als hulp is hetzelfde woord dat David gebruikt wanneer dat in zijn psalmen zingt over God als zijn hulp. In Psalm 33, vers 20 zingt hij: onze ziel verwacht de Heere, hij is onze hulp en ons schild. Psalm 70, vers 5. Maar ik ben ellendig en arm. Haast u tot mij, o God. U bent mijn hulp en mijn bevrijder. En hetzelfde Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, dat wij vertalen naar hulp, wordt ook daar gebruikt. En dat laat zien hoe krachtig dat de betekenis is van het woordje hulp die gebruikt wordt als het gaat over de vrouw ten opzichte van haar man. Zij is zeker niet minder waardig, maar ze is een evenwaardige partner. En dan kun je misschien denken van ja, maar God heeft toch gezegd dat de man over de vrouw gaat heersen. Dat klopt. Hij heeft dat gezegd in Genesis 3, vers 16. En daar staat: uw begeerte zal naar uw man uitgaan, maar hij zal over u heersen. Dat werd door God uitgesproken na de zondeval, maar dat beschrijft niet Gods oorspronkelijke plan. Dat beschrijft wel de gevolgen van de zonde. En wat we hier in dat vers zien, is eigenlijk een verstoorde relatie dat voortkomt uit de gebrokenheid van de zonde. Maar gelukkig is Jezus gekomen om die gebrokenheid veroorzaakt door de zonde te herstellen. En ik kwam niet om maar gedeeltelijk herstel te brengen, maar ik kwam om volledig herstel te brengen. En in Galaten 3, vers 28 staat dan ook geschreven: er is geen Jood of geen Griek, er is geen slaaf of geen vrije, er is geen man of geen vrouw, want u bent allen één in Christus Jezus. En in Efeziërs 5 roept Paulus zelf op om op een andere manier met elkaar te leren omgaan. Wees elkaar onderdanig in de vrezen des Heren. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief heeft gehad en zich voor haar heeft overgegeven. En die woorden staan dus eigenlijk in groot contrast met dat heersen dat wij zien door de zondeval. Jezus kwam om dat oorspronkelijke plan te herstellen. En ik geloof dat een gezonde, goddelijke relatie tussen man en vrouw daar ook bij hoort. En ja, we leven nog altijd in een gebroken wereld. En ja, we zien nog altijd de gevolgen van de zonde. Maar als volgelingen van Jezus worden wij nu al opgeroepen om zoveel mogelijk te leven naar dat oorspronkelijke plan. En misschien denk je dan, maar er is ook nog zoiets als een scheppingsorde. Dat is ook waar. En ik ontken dat zeker niet en ik ga zelf niet proberen om dat te minimaliseren. En ook ik erken de plaats van mijn man als het hoofd van ons gezin. Maar in 1 Korintiërs 11, vers 11 staat ook: maar vergeet nooit dat in het leven met de Heer de vrouw niks is zonder haar man en dat de man niks is zonder zijn vrouw. Want hoewel de eerste vrouw uit een man is genomen, wordt iedere man uit een vrouw geboren. En de oorsprong van alles is God. De Bijbel maakt ons dus keer op keer duidelijk dat mannen en vrouwen geroepen zijn om samen te dienen, om samen te leven en om samen te werken voor zijn koninkrijk. En we zien dat in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Maar er zijn ook voorbeelden in de Bijbel dat God vrouwen gebruikt los van een man. En dan kunnen we kijken naar Deborah. En we kunnen over haar lezen in Richteren 4 en 5. En in die tijd had Israël geen koning, maar God stelde een rechter aan om het volk te leiden. En Deborah was zo een rechter. Jawel, je hoort het goed. Deborah was de leider over Israël. Zij was niet de hulp van een mannelijke leider. Nee, zij had onder God de volledige juridische en profetische autoriteit over Israël. En op een dag gaf God Deborah een specifieke opdracht, waardoor dat zij Barak bij haar liet roepen, om hem eraan te herinneren wat God eerder had gesproken, want hij moest een strijd trekken tegen de legerbevelhebber van Jabin. En Barak die stribbelde nogal wat tegen, ondanks het feit dat God hem had beloofd dat hij de overwinning zou krijgen. Maar Barak die zei van, nou, ik ga eigenlijk alleen maar gaan als Deborah met me meegaat. En Deborah die stemde toe, maar ze waarschuwden hem wel en ze zei, als ik met u meega, dan zal de eer van de overwinning niet voor u zijn, maar voor een vrouw. En Deborah had het zelf niet over haarzelf. Ze had het nog over een andere vrouw, Jael. En Jael was een moedige vrouw, zonder militaire achtergrond. Maar zij wist wel de legerbevelhebber van Jabin te doden, waardoor God de overwinning aan Israël gaf. En dat verhaal laat eigenlijk duidelijk zien dat God niet alleen vrouwen roept om leiding te geven, maar dat hij eender welke vrouw kan gebruiken om grote dingen te doen in zijn naam. Maar Deborah en Jael zijn niet de enige vrouwen in de Bijbel die God gebruikt. We zien in het Oude Testament dat er bijvoorbeeld nog heel veel vrouwen worden beschreven als profetessen. Zo wordt Mirjam, de zus van Mozes en Aaron, een profetes genoemd. Ook lezen wij over Hulda, een profetes tijdens de regering van koning Josia. Daarnaast lezen we ook nog over de vrouw van Jesaja, die ook als profetes wordt genoemd. En in het Nieuwe Testament zien we heel duidelijk dat die gave van profetie een belangrijke rol gaat innemen in de eerste kerk. En dat wordt eigenlijk keer op keer gepresenteerd als een essentiële gave ter opbouw van de gemeente. En Paulus die zegt zelf dat wij naast de liefde vooral naar die gave moeten streven. En deze gave werd heel duidelijk aan vrouwen gegeven. Denk ook maar bijvoorbeeld aan de vier ongetrouwde dochters van Filippus, die ook als profetessen bekend stonden. En het feit dat God vrouwen als profetessen aanwijst en hun de gaven van profetie geeft, laat voor mij heel duidelijk zien dat vrouwen ook geroepen zijn om de gemeente toe te spreken. Zeker als wij zien in 1 Korintiërs 4, vers 3 tot 5, dat er benadrukt wordt dat die gave bedoeld is om de gemeente te bemoedigen, te troosten en op te bouwen. Want als wij de gemeente willen bemoedigen, troosten en opbouwen, dan kunnen wij niet anders dan onze mond open doen en de gemeente toespreken. Ik kan dus moeilijk geloven dat God vrouwen de gave van profetie gaat geven en dat wij die niet mogen inzetten in de kerk. Voor mij bevestigt dat God zowel mannen als vrouwen roept om te dienen met de gaven die hij aan iedereen uitdeelt op de manier zoals de geest dat wilt. En dan hebben we het niet alleen over leiderschap, zoals we dat zien bij Deborah, of profetische gaven, zoals we dat zien bij Mirjam, Hulda, de vrouw van Jesaja en de dochters van Filippus. In de vroege kerk zien we meerdere vrouwen die in de kerk dienen op verschillende manieren. En de Bijbel laat zien dat vrouwen een actieve rol speelden in de kerk. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over Junia. We kunnen over haar lezen in Romeinen 16, vers 7. En Paulus die beschrijft haar als een aanzien bij de apostelen. En volgens veel theologen betekent dat zelf dat zij zelf een apostel was of dat zij zeer gerespecteerd was door de apostelen. Wat in allebei de gevallen laat zien dat zij een belangrijke rol had in de kerk. Maar er worden ook nog over andere vrouwen gesproken. Neem nu Priscilla, die samen met haar man onderwijs gaf. Febe, die wordt beschreven als een diaken. Appia, die wordt geprezen voor haar gastvrijheid. Maar ik denk zelf dat ik jullie niet hoef te vertellen dat er nog zoveel meer vrouwen zijn in de Bijbel die God heeft uitgekozen om een impact te maken. Vrouwen waarvan wij vandaag als hedendaagse kerk nog altijd de vruchten van dragen. Denk aan Maria, de moeder van Jezus. Maria Magdalena, de eerste persoon, dus niet de eerste vrouw, de eerste onder alle vrouwen en mannen die van Jezus zelf de opdracht heeft gekregen om zijn opstanding te verkondigen. Joanna, die Jezus ondersteunde in zijn bediening en getuige was bij het lege graf. Susanna, die ook Jezus ondersteunde bij zijn bediening. Tabitha, die bekend stond voor haar liefdadigheid en haar goede werken. De Samaritaanse vrouw, die wordt beschouwd als de eerste evangelist in Samaria en veel mensen tot geloof bracht. En ik kan zo blijven doorgaan. Dat zijn allemaal bijzondere vrouwen. En wat hun nog bijzonderder maakt, is dat hun verhalen überhaupt in de Bijbel zijn opgeschreven. In een tijd waarin er zo goed als niet over vrouwen werd geschreven, vond Gods geest het blijkbaar toch belangrijk genoeg om de schrijvers te inspireren, om die vrouwen bij naam te noemen en hun verhalen op te schrijven. Dat laat zien dat God niet kijkt naar culturele verwachtingen, maar dat hij mannen en vrouwen kiest zoals hij dat wilt, op de manier dat hij dat wilt. En ook al zijn er dus een tweetal bijbelteksten die een beperking lijken te leggen op de bediening van vrouwen binnen de kerk, heb ik zojuist een twintigtal bijbelteksten aangehaald die aantonen dat wij wel geroepen worden door God. Van de schepping tot de eerste kerk wordt duidelijk dat mannen en vrouwen geroepen worden om zijn werk te doen, elk met een eigen gave, door de geest gegeven, om zijn gemeente en Gods koninkrijk te bouwen. En daarom geloven wij dat God zowel mannen als vrouwen roept en talenten geeft. En daarom mogen in samen kerk zowel mannen als vrouwen deze roeping volgen en hun talenten inzetten. Amen.